Het lijkt nu een klein beetje op een zwart-wit verhaal. Ons aan de ene kant afzetten tegen de letter, want wij snappen dat het echt niet werkt op die manier. Ons daartegen afzetten en ons dan alleen maar richten op Gods geest. Maar ook daar zijn weer voorbeelden van te vinden, van mensen die opstaan en die zeggen, ik heb de geest. Zo spreekt de Heer. En die zich dan in het spoor wanen van de profeten van het Oude Testament. En voordat je het weet, beland je dan toch weer in een spoor van willekeur. Van mensen die gewoon zeggen, ja, ik weet precies wat de Heer te zeggen heeft, want ik spreek door zijn geest. Wat er dan gebeurt is, eigenlijk zou je kunnen zeggen, Gods boodschap naar jezelf toe vertalen, in jouw geest als het ware. Of omgekeerd, wat nog erger is haast, jouw boodschap naar God toe vertalen en God in de mond leggen. In de eerste plaats zullen we toch moeten vaststellen dat de enige plaats waar we iets over de God van de Bijbel te weten kunnen komen, is de Bijbel zelf. Die God is ook in die zin niet los verkrijgbaar. We noemen ook de Bijbel niet voor niets woord van God. De vraag is alleen op welke manier komen wij iets over die God te weten. En dan moet je ook vaststellen, de letter biedt duidelijk, hou vast. Want er staat toch wat er staat, ook al is het een vertaling. Zeggen we nog, het staat er, kijk maar goed. De vraag is alleen, verstaat gij wat gij leest? En daar zit een precies, je zou kunnen zeggen, het misschien wel het addertje onder het gras. Het risico van de eigen opvattingen, die je bevestigd vindt, of die je bevestigd zoekt in Bijbelteksten. Je ziet zelfs in het Nieuwe Testament ook geregeld dat er iets gebeurt zoals geschreven staat, en dan wordt er een vers uit het Oude Testament gebruikt. Maar je ziet het in de geschiedenis en ik denk ook onder onszelf wel. Van, moest kijken, het staat er toch? De manier waarop mensen omgaan met anders gelovigen. Die worden wel gewezen op de letter. Of op de teksten. Maar in het groot, slavernij is op een of andere manier ook gelegitimeerd geweest door Bijbelteksten. Met die gedachte van, oh, Noach had toch ook nog een zoon die heette Gam. Nou, die is uiteindelijk toch ondergeschikt aan die andere zoon. Apartheidsregime van Zuid-Afrika is ook op basis van Bijbelteksten, Bijbelopvattingen. Ook het kapitalisme waarin wij leven. Ook een soort gegrond met het feit van, ja, zo ben je toch geboren. En je mag wel geld verzamelen, maar je mag er niet van genieten. Hoe over vrouwen gepraat wordt, of over homoseksualiteit. En niet te vergeten, voorbeschikking. Van dat je voorbeschikt bent. Daar zijn allemaal teksten voor gevonden om het te rechtvaardigen. En het gesprek wat je daar dan eventueel over hebt, is niet een gesprek over onze gedachten. Gedachten die we zelf hebben, of wensen die we zouden hebben. Maar is meestal bedoeld om de ander te overtuigen van onze opvattingen. En dan wel met Bijbelteksten, zodat je stevige autoriteit hebt. De ander wordt vastgepind op de letter. En soms heb je het gevoel dat je ook zelf vastgepind wordt op de letter. We betichten daar de Jehova's wel eens van, want die hebben al die teksten. Maar bij onszelf speelt het dan natuurlijk net zo goed. Dus als je zegt, het is niet de letter, het heeft meer met de geest te maken, dan is wel de vraag, hoe dan? Dat klinkt een beetje zweverig, de geest. Dat het iets met gevoel te maken heeft, of met mysterie waar je niet helemaal achter kunt komen. Iets overstijgend. En toch, zoals ik zei, als je wilt zoeken naar, om het beter te weten, dan moet je het wel doen met de teksten die er zijn. En als je nagaat wat het effect is van de geest, wat de geest doet, dan komt het wel wat dichterbij. De geest heeft in de eerste plaats met leven te maken. Er wordt in de Bijbel altijd gesproken over levendmakende geest. Het heeft met beweging te maken. Het richt zich niet op de letter als een soort geïsoleerde plaats, maar het richt zich op de rode draad. Een draad door alles heen. Iets wat met een richting te maken heeft. En het begint, je ziet het ook steeds, daar waar de geest met mensen te maken heeft, dan wordt een mens geraakt. Een mens komt in beweging. Gaat een richting uit. En als Jezus zegt, geen letter of geen jota of titel mag verdwijnen, verloren gaan van de Torah, dan heeft hij het over de paaltjes, maar niet over de weg zelf. Dan heeft hij het over de manier waarop de wegen gegaan zijn en zullen gaan. Altijd paaltjes. Maar die nemen niet de plaats in van de weg. Want de weg is de plek waar je loopt. Waar je in beweging gaat. Dan gaat het niet om het wetboek van strafrecht. Zoals het vaak vertaald is, de wet. Maar Torah betekent eigenlijk een weg. Die gaat. Een richting. En die richting heeft met God te maken. En als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan bedoelt hij ook van de manier van leven, de wijze van leven. En het heeft met leven te maken. En gehoorzamen is niet gericht op de letter of op de autoriteit in de vorm van bevel is bevel, wat we ook herkennen. Maar gehoorzamen in de Bijbel is altijd gehoor geven. Luisteren, zien. Dus net zo lang horen totdat je iets gezien hebt. Met als kern, het wordt ook genoemd, gerechtigheid. Het recht doen aan de ander en aan jezelf en aan de schepper. En het cirkelt, klinkt ook haast als een geheim, maar het cirkelt toch rond de betekenis van het woord liefde. En dan liefde in de vorm van liefde die zichzelf niet zoekt, die niet gericht is op zichzelf, maar gericht is op de ander. Als er staat God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf, dan is dat bedoeld als één gegeven. En niet om uit elkaar te halen. Je moet God liefhebben en dan heb je een lijstje van dingen die je naar de naaste moet doen. Zo vatten we soms Matteüs 25 op. Van als Jezus zegt, van als jullie dat doen, dan hebben jullie mij gezien als jullie dat doen. En dan kun je zeggen, nou, dan moeten we dat lijstje dus doen. We moeten gevangenen bezoeken, we moeten naakten kleden en we moeten op bezoek gaan bij zieken. Dat staat niet in dat verhaal. In dat verhaal is er haast een verbazing van wij wisten helemaal niet dat we voor u bezig waren. Dus wat er in het verhaal om gaat, is dat je het gezien hebt, het zat al in je hart. Er zat dan niet een etiket op die ander van die moet je helpen, want als je in God gelooft, moet je die mensen helpen. Geen etiket van Jezus of het moet van God. Maar je had het gezien, je was geraakt. En dat is de kern van het gebeuren. Het geraakt worden door dat wat je ziet. Op een of andere manier dat een woord als liefde betekenis krijgt, omdat het je raakt. Liefde die zichzelf niet zoekt. En pas als je het zelf ervaren hebt. Pas als je het gezien hebt. Pas als je het herkend hebt ook in de verhalen van God. Pas als je het herkend hebt. Niet als je de verhalen doet, maar als je ze herkend hebt in dat verhaal. Dan gebeurt het. Ik kom even bij de twee beelden die we, of bij het beeld wat we gelezen hebben. En er zijn veel meer beelden. Het beeld van het levende brood, dat Jezus zegt, ik ben het levende brood. En hij gebruikt ook het woord levend water op een andere plek. Dan zit dat leven in een richting. Het leven zit hem in, het komt ergens vandaan. Levend water is water, het komt ergens vandaan en het gaat ergens naartoe. Levend brood, zoals Jezus dat gebruikt, komt ergens vandaan en het gaat ergens naartoe. Het heeft met een richting te maken. In wezen, dit zijn verhalen die in Johannes' evangelie voorkomen. Johannes' evangelie begint al met het woord is vlees geworden. Het komt ergens vandaan, het gaat ergens naartoe. Je zou kunnen zeggen, het woord zou je kunnen opvatten als begrip, als letters. Het krijgt leven, het gaat ergens naartoe. van God naar mens. Uit de hemel naar het hart van de mensen. Uit het geraakt zijn van het hart van mensen naar andere mensen. Zo krijgt liefde gestalte. Zo wordt het zichtbaar. In die zin is geest aan de ene kant misschien wel mysterie, omdat je het niet kunt rationaliseren. Je kunt het niet met je verstand op een rijtje zetten. Maar het is niet een mysterie als je goed oplet. Niet voor niets wordt in Oude en Nieuwe Testament het beeld van de wind gebruikt voor geest. Het Oude Testament Ruach, in het Nieuwe Testament Pneuma, worden misschien wel eens gehoord. Het betekent wind. Nou, de wind is niet rechtstreeks zichtbaar. Maar hoe kun je wind zien? Aan losse blaadjes in de herfst. En dan zie je nog geen wind, je ziet alleen maar de richting. De richting van de wind. En als mensen dat proberen uit te leggen, dan zeggen ze het gaat van plus naar min. Het komt ergens vandaan, gaat ergens naartoe. De richting is te zien. Daar waar dingen licht genoeg zijn van gewicht, daar waar ze bewogen kunnen worden. Daar waar geen wortel geschoten wordt in de aarde op de plek waar je bent. Daar waar de letter niet te vast is en de muren niet te massief zijn. Daar waar je niet gevangen zit. Daar waar je het gezien hebt. En eigenlijk moet je zeggen, het was er al. Want anders had je het niet kunnen zien. Samen delen in gebrokenheid, in de vergankelijkheid. Daar gebeurt het. Daar gebeurt de geest. Daar wordt letter, die noodzakelijk is, tot leven. Komt het tot leven. In het loswrikken van de muren, van de stenen van de muur, in het zien en gezien worden, in het aanraken en aangeraakt kunnen worden. En daarom is er een gemeente. Daarom zijn wij er. Als oefenplaats. Daarom is ook het avondmaal als zichtbaar teken. Om daaraan herinnerd te worden. Het woord dat vlees geworden is. Zichtbaar en tastbaar. In de manier waarop mensen in het leven kunnen staan. De letter als opstapje naar het woord. Woorden, ook in de Bijbel, die naar elkaar zoeken. Om een rode draad zichtbaar te maken in de Bijbel. Het gaat altijd om samenhang en nooit om losse teksten. Om samen die rode draad te ontdekken van het verhaal van Gods liefde. En daar waar wij elkaar kunnen zien in al die gebrokenheid. Daar waar wij diezelfde gebrokenheid ook tegenkomen en herkennen in de verhalen van de Bijbel. En daar zullen we dinsdag nog verder over kunnen hebben. Al die verhalen waarvan we denken, is dat nou een verhaal van God of is dat toch iets van de mens wat er weer ingeslopen is. Daar waar je dat ontdekt, daar worden we bescheiden in ons oordeel. En wordt de geest zichtbaar in de gemeenschap die we samen mogen hebben. En dan vindt ook het wonder plaats van de vermenigvuldiging van liefde. Tijdens het delen van de stukjes brood van genade. Amen.